Als arts wil je een patiënt zo goed mogelijk informeren en helpen om de beste keuzes te maken voor zijn gezondheid. Maar hoe doe je dat bij patiënten die heel anders denken? Over bijvoorbeeld vaccinaties of de werking van bepaalde medicijnen. Bijvoorbeeld doordat ze zijn beïnvloed door desinformatie. Of moeite hebben om gezondheidsinformatie op een goede manier te interpreteren. Mijn naam is Paulo Seur en over die vragen hebben we het in deze aflevering van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Deze keer doe ik dat met Shakib Sana, hij is huisarts. Welkom, goed dat je er bent.
Ja, dank.
En Lars Duursma, communicatie-expert voor deze keer.
Hallo.
Ja, goed dat je er bent ook, welkom. Ja, Shakib, we hebben jou uitgenodigd omdat jij je heel actief bezighoudt met de informatievoorziening rondom de coronavaccins, met name in achterstandswijken. Mm-hmm. Je hebt een plan gemaakt om de informatiekloof tussen mensen in die wijken en de rest van Nederland te verkleinen. En je schreef onder meer een brandbrief aan minister Hugo de Jonge toen nog. Schuift regelmatig ook aan in talkshows om hierover te praten. En je gaat zelf de wijk in, hè, om op de markt te praten met mensen over de prik.
Ja, inderdaad. We hebben de brief hebben we samen met Robin Peters geschreven, internist van Erasmus MC. Dat was natuurlijk het vanaf het moment wanneer je een probleem signaleert als dokter zijnde. Ik als huisarts en hij als specialist in het ziekenhuis. Dan tot aan de tot het maken van plannen en ook problemen ook echt aan te pakken. Dus dat is een hele cascade aan, dus niet alleen maar signaleren, maar ook daadwerkelijk iets aan proberen te doen.
Ja, en waarom doe je dit? Waar komt de drive vandaan om de boer op te gaan? Op de zeepkist te klimmen om mensen te informeren over de prik?
Ja, want je ziet ook wel de effecten daarvan. En het was een vorig jaar, inmiddels het jaar daarvoor, het was in 2020. Je zag ook dat mensen vanuit de kwetsbare wijken, dat zij ook twee keer zoveel kans hadden om corona op te lopen, maar ook twee keer zoveel kans hadden om met corona te overlijden of een complicatie te hebben. En dat zie je ook dat die mensen op een gegeven moment ook, ze hebben banen, laagbetaalde banen, vaak verwerken ze een schoonmaak of een productie. En dan kunnen ze ook moeilijk of zich niet veroorloven van huis te werken. Dus dan ben je ook vaker in de maatschappij bezig. Dus dan kun je ook de kans dat je corona oploopt, dus ook wel groter. Dus dat was de ene kant van het verhaal. En de tweede kant was het moment dat we vaccinatie begonnen. We zaten ergens in april, mei. En toen zag je, de patiënten vanuit de welvarende wijken, daar is de vaccinatiegraad 80-90% aan het gaan. En als wij de patiënt oproepen, en daar komt 30-40%. Dat was niet alleen maar in één wijk, maar ik hoorde van mijn collega's in andere delen van Nederland ook vanuit kwetsbare wijken hetzelfde verhalen.
En dus het was een beetje een blinde vlek in het coronabeleid?
Het is eigenlijk een blinde vlek, want we hebben natuurlijk vanaf het begin af aan zijn begonnen met een generieke manier van communicatie naar iedereen. En dat, dus iedereen, dus one size fits all, een goed Nederlands te zeggen. Maar dat is eigenlijk niet voor iedereen dat informatie behapbaar. Mm-hmm. En daar heb je ook heel veel termen als R0-waarde of de vaccinatie op zich is al natuurlijk een heel abstracte term. Dan heb je de termen als mRNA en dan AstraZeneca als een vectorvaccin. En dan komt ook de bijwerkingen. Bijvoorbeeld trombose, wat bij AstraZeneca toen natuurlijk ook twee keer is het gestopt. Ja. Dat ook best wel veel toen probleem bij mensen heeft geleverd. Wat vertrouwen van het vaccin betreft, dan zie je ook dat die hetzelfde omstandigheden en de wijken waar mensen welvarender zijn, dus ook meer gewoon hoogopleiding hebben, dat zij de risico's beter kunnen afwegen. En, ja. en ook in perspectief kunnen plaatsen. Maar andere wijken wordt lastig.
Ja.
En
dan maar voor de communicatie met patiënten, of in ieder geval met Nederlanders in achterstandswijken, is de coronacrisis natuurlijk een soort snelkookpan geweest, hè, waarin heel veel aan de orde kwam. Was je nou voor de coronacrisis ook al zo begaan met de informatievoorziening aan kansarmen?
Ja, ik werk sinds 2010 in Rotterdam, ook in achterstandswijk, in Delfshaven. En daar heb ik ook heel vaak mee te maken gehad. En eigenlijk zag je daar ook dan toen die kansenongelijkheid wat ontstaat. Je ziet ook dat heel veel mensen vanuit een bepaalde laag van sociaal-economische klasse altijd gewoon bepaalde ziektes hebben. En ook de zogenoemde welvaartsziektes, als obesitas en suikerziekte.
Die komen bij de minst welvarende beroepsgroepen of bevolkingsgroepen voor.
Precies, daar komen gewoon het meeste voor. Ja. En dan zie je ook een kansengelijkheid in onderwijs. En dan zie je ook hetzelfde gebeuren met heel veel andere stelsels die we hebben. En dan zie je in één keer dat corona, dus aan de ene kant de coronavirus op zich, en het tweede, de vaccinatie, dan ligt ook even feilloos bloot waar het probleem in zit. En wat uiteindelijk gewoon waarmee je te maken hebt als het gaat om de effecten van die sociaal-economische klassenverschillen.
Ja, dus misschien voor andere aandoeningen en ziekten misschien ook wel eigenlijk een meevaller geweest dan de coronacrisis, dat die dat zo aan het licht brengt. Wat zijn volgens jou nou, als je het moet inkoken, hè, wat is nou de belangrijkste oorzaak van die informatie, kloof? Is dat de laaggeletterdheid van de ontvanger van de boodschap? Of is dat desinteresse eigenlijk bij de verspreiders van de boodschap?
Ja, ik denk dat het is wel een combinatie dan ook met andere factoren. En hoe goed communiceer je eigenlijk? Dus wat is jouw communicatietaal die je gebruikt om daarmee zo generiek aan iedereen informatie te geven? Dat is eigenlijk nummer 1. En nummer 2 is ook zo, op het moment dat mensen informatie niet goed kunnen begrijpen, dan eigenlijk ga je naar de informatie waarvan jou eigenlijk het meest voorzichtig maken, die vang je het eerste op. En daarop baseer je een keuze. Want als je iets niet begrijpt en je begrijpt wel het woord trombose, dan blijft dat eigenlijk hangen. Stel voor dat jij met een slecht nieuwsgesprek met een patiënt hebt gehad over een bepaalde diagnose en later aan de patiënt vraagt wat ze blijven hangen, dan gaan vaak ook de diagnose op zich en dat de prognose zo lang is, die blijft hangen. Maar het tussen wat dokter heeft verteld, dat misschien eigenlijk ook deels wellicht dan relatief goed nieuws kan zijn, maar dat vergeten ze. En dan komen ze een tweede keer voor het gesprek. Nou, hetzelfde geldt hier. Maar ook het gaat om 35% van inwoners van Nederland. En het zijn de eerste generatie migranten. Het zijn mensen die in Nederlandse taal niet zo goed machtig zijn, maar je hebt ook mensen die laaggeletterd zijn, mensen met verstandelijke handicap, mensen die de zaak niet zo heel goed begrijpen, waardoor digitalisering heel snel gaat. Dus daar gaat het eigenlijk om.
Ja, en Lars, het is dus voor een heel groot deel een communicatiekwestie.
Ja.
Dus dan kom ik bij jou als communicatie-expert uit. Hoe kijk jij daar nou naar? Is de overheid wat dit betreft in gebreken met de informatievoorziening aan bepaalde delen van de bevolking?
Nou, dat vind ik zwaar aangezet. Ik denk wel dat het echt ongelooflijk belangrijk is wat je doet. Want ik denk dat als het gaat om communicatie, is er heel vaak het meeste aandacht voor die grote persconferenties bijvoorbeeld. En daar kijk ik natuurlijk ook naar. Ik ben half Deen, dus dan kijk ik bijvoorbeeld ook naar de Deense persconferenties. En daar viel me altijd op dat bijvoorbeeld in Denemarken veel meer aandacht was voor vaccinatie. Dat het daar elke keer benadrukt werd van laat je vaccineren, laat je vaccineren, laat je vaccineren. En dat dat in Nederland wat miste. En ik denk dat daar ook wel kritiek op is gekomen. En terecht kritiek is gekomen dat het in Nederland eigenlijk niet zo'n grote rol speelt. Tegelijkertijd moet je realiseren dat heel veel van de mensen waar jij nu 1-op-1 contact mee hebt, ja, die kijken waarschijnlijk helemaal niet naar zo'n persconferentie met Ernst Kuipers. Dus het is zo ongelooflijk belangrijk, blijkt ook uit onderzoek, om die mensen nu 1-op-1 het gesprek ermee aan te gaan. Om hen serieus te nemen. Om te zorgen dat zij zich gerespecteerd voelen. En zo te kijken of je met informatie mensen toch nog zover kunt krijgen dat ze in ieder geval daar een bewuste afweging kunnen maken over of ze zich wel of niet laten vaccineren.
Maar zeg je dat de Nederlandse overheid eigenlijk ook beter de Deense route had kunnen bewandelen en veel meer een eendimensionale boodschap uitzenden van laat je vaccineren?
Nou, ik denk dat twee dingen belangrijk zijn. Dus in de massacommunicatie had dat best wat nadrukkelijker vermeld mogen worden. Je zag op een gegeven moment ook in Nederland dat in de hele dynamiek, in de persdynamiek, in de mediadynamiek, zag je op een gegeven moment ontstaan dat bijvoorbeeld de Omicron-variant de held van deze pandemie werd. Dus het wordt nu allemaal anders en dat komt door de Omicron-variant. En ik merkte zelfs in mijn omgeving dat mensen spijt kregen van hun boosterprik, omdat ze dachten van, waarom was die booster überhaupt nodig? Want de held van deze pandemie is toch de Omicron-variant. Terwijl ik dacht, daar had je best wel duidelijker mogen communiceren van, ho, let op, dat speelt absoluut mee. Die Omicron-variant, die maakt een verschil. Maar het komt net zozeer door het feit dat mensen zich zo massaal hebben laten vaccineren en hebben laten boosteren. En die boodschap had qua massacommunicatie wat beter over het voetlicht gebracht kunnen worden, denk ik. Maar ja, wat je daar ook had gecommuniceerd, dat is nooit een substituut voor het 1-op-1 contact. Juist met de mensen die je met de massamedia waarschijnlijk niet zo goed weet te bereiken. Omdat die gewoon niet die persconferenties kijken. Omdat die hun informatie ergens anders vandaan halen. Juist die 1-op-1 communicatie is dan zo ongelooflijk belangrijk. Ja,
want je moet je natuurlijk goed realiseren dat de overheid geen informatiemonopolie heeft. Nee. Hè, met die persconferenties. Er komt ook heel veel desinformatie ook op mensen af. Hè, over die vaccins met name. Ja, dat zal ook een enorme rol hebben gespeeld. Ik denk ook in de wijken waar jij het over hebt.
Absoluut, want je hebt op een gegeven moment als informatiebron, als overheid, of je daar niet geen interesse in hebt, of je daar kijkt naar of je begrijpt hem niet, dan pak je de alternatieve bronnen. Alternatieve bronnen kunnen zijn dus jouw vrienden, familieleden. Denk aan ouders, ouderen die afhankelijk zijn van hun kinderen. Aan de sociale media, WhatsApp. Heel veel mensen hebben gewoon tegenwoordig telefoon en zo'n bericht via WhatsApp, die verspreidt zich veel sneller. Ook desinformatie waar daarin staat, dat patiënten naar mij toe komen komen zeggen, dokter, na een gesprek over bijvoorbeeld een longontsteking, en zij geloven ook in het antibiotica die ik geef, die gaan ze gewoon nemen zonder te vragen naar de bijwerking. Zodra ik
maar
vraag,
dat is nu anders.
Dus precies, maar zodra ik hetzelfde consult vraag van, u bent al gevaccineerd, en dan wordt het gesprek van, ja, maar mijn buurvrouw zegt dat. En als ik zeg van, maar u komt hiervoor naar mij toe en dat is de buurvrouw, zegt hij, ja, wat moet ik doen, dokter? Ik begrijp het niet meer. Dus mensen, dat is de reactie wat ze dan op een gegeven moment geven.
Wat heb je nou het meest teruggehoord bij patiënten aan desinformatie? Wat domineert hun...
Nou, wat je eigenlijk begin was chip. Het is een chip in het vaccin, magneet. Magnetisme komt voor, chip zit in het vaccin, waarbij een patiënt kwam op de markt. Die zei van, dokter, is er een chip in? Ik heb flacon laten zien. Nou, is er geen chip in? Toen zei hij, nou prima, geef mij vaccin. Natuurlijk, dat is natuurlijk een mooi verhaal om te vertellen. Maar vaak zijn ook dat de desinformatie is meer geraffineerder. Als vrouw zijnde, je wordt onvruchtbaar. Als man zijnde, je kan geen kinderen krijgen. Of het kan niet met jouw bloedverdunners die je gebruikt. Nou, of je hebt één nier, je kan niet samen daarmee gebruiken. Dat maakt het dus voor mensen heel erg lastig. Of ik heb kippeneiwitallergie, daarom kun je dus geen vaccin gebruiken. Om even op een één punt terug te komen, wat hij net zei over dat over de Omicron-variant, hoe het nu... Ik ben echt vooropstellen, ik ben er heel erg blij mee. Laat Omicron zeker een zegen zijn dat wij uit deze pandemie komen. Laten we ook niet vergeten dat er op dit moment bijna 1700 mensen in het ziekenhuis liggen. Mm. En dat zijn eigenlijk al een tijdje aan de gang. En de meeste van die mensen zijn ook mensen die, geen immuniteit hebben opgebouwd. Dus dat is ook, we moeten nog zeker voorzichtig zijn. En dat merk je ook in de communicatie, waarbij de patiënten zeggen, ja, maar het is toch niet meer nodig allemaal. Mm. Ja, maar er zitten wel nog 1700 burgers van Nederland, die zijn wel in het ziekenhuis op dit moment. Dus je moet ook die andere kant moet je ook zeker gewoon blijven benadrukken dat het urgentie niet zo groot is op dit moment, maar is wel degelijk aanwezig.
Ja. Nou ja, goed, het is ook belangrijk om die informatie over te brengen, denk ik. Maar nog even die desinformatie, bijvoorbeeld over die onvruchtbaarheid die zou dreigen, of dat je een chip krijgt ingespoten. Heb je nou het idee dat de impact van dat soort desinformatie groter is in de wijken waar jij komt dan gemiddeld in Nederland?
Ja, dat gevoel heb ik zeker. Want het heeft ook te maken met de mate op het moment dat je opleidingsniveau wat hoger is. En dan weet je eigenlijk, begrijp je ook vaak ook van, ja, zo'n chip in een vaccin zetten, dat wordt wat lastiger. De nanochip, ja, het kan wel in de complottheorie als je heel ver gaat. Maar als je ook kijkt naar miskramen of naar onvruchtbaarheid, dan kun je daar ook wat meer informatie over lezen. Of kun je met dokter over hebben. Maar er zit eigenlijk meer een beetje in de aard van die desinformatie. Bijvoorbeeld dat bij heel veel jonge vrouwen, die zit van, ik kan kinderloos worden. Maar dat gedachte komt niet uit de lucht vallen. De HPV-vaccinatie voor baarmoederhalskanker, daar wordt al langer over gezegd, want als je het gebruikt, dan kun je later dus, als je het inneemt, kun je vruchtbaar worden. Dus er zijn eigenlijk al een bepaalde grond aanwezig. En als je op die grond van fertile grond van desinformatie nu desinformatie gaat planten, ja, dat gaat heel snel. Zeker bij een groep voor wie het krijgen van kinderen natuurlijk heel belangrijk is, en voor jongens die zeggen, ja, ik word dan straks geen kinderen krijgen.
Nou. Ja, want daar hebben ze vragen ook al eerder is iets over gehoord, al vroeger, hè, dat vaccins hier invloed op kunnen hebben. Dat zal nu niet anders zijn.
En sterker nog, was een komend patiënt van mevrouw van 65 jaar, die komt met haar dochter en zei van, dokter, kun je alsjeblieft van mij een afspraak proberen te maken, want mijn dochter maakt geen afspraak voor mij. Mijn dochter is aanwezig. En ik zei, waarom doe je dat niet? Ja, ik heb gehoord dat je van het vaccin onvruchtbaar kan worden. Ik zei, nou, je mag het voor jezelf niet maken, die afspraak, maar je moeder is 65. Die zal nu geen kinderen krijgen. En dan gaat het niet zo lachen. Maak die afspraak wel voor haar dan. Ja, maar ik vertrouw het vaccin dan helemaal niet. Als ik onvruchtbaar kan worden, misschien kan mijn moeder daarvan doodgaan. Dus ook die mevrouw zijn ook weer afhankelijk van haar dochter voor het maken van afspraak.
Ja, ja, goed, met die HPV-vaccins zagen we ook al die desinformatie optreden. Lars, desinformatie is denk ik van alle tijden, maar ik heb ergens de indruk dat het nu rond corona wel heel erg explodeert. Dat het echt veel meer is dan vroeger.
Ja, het verspreidt zich denk ik makkelijker, sneller dan daarvoor. Maar het is inderdaad van alle tijden. En ik denk dat het ook wel de zaak is om de zorg erachter serieus te nemen. Want als je bijvoorbeeld kijkt van waarom laten mensen zich niet vaccineren. Een van de dingen die dan in het gedragsonderzoek bij de gedragsunit van het RIVM in het onderzoek terugkomt, is dat mensen zich zorgen maken over de mogelijke lange termijn effecten van het vaccin. Nou ja, je kan best natuurlijk begrip tonen voor die angst die ervaren wordt, zonder dat je mensen direct wegzet als dat is irrationeel of dat is desinformatie. Dus ik denk dat wij hebben het nu natuurlijk hier met z'n drieën hebben het veel over desinformatie. Dat is natuurlijk ook een term die je als arts nooit wil gebruiken in het gesprek. En de zorg erachter kan je wel degelijk serieus nemen.
Ja, want met desinformatie, dan dat doe je al bijna alsof je gesprekspartner een soort wappie is of zo. Of, die,
ja, en ik,
of iemand, een complotist of zo. Die, hè?
En ik denk ook dat, kijk, realiseer je heel goed van, er is vaak heel veel nadruk op wat kan je als arts het beste zeggen. En hoe kun je het beste reageren op wat een patiënt dan aangeeft in een gesprek. Maar ik denk dat minstens zo belangrijk is natuurlijk de non-verbale uitstraling die je op dat moment als arts hebt. Op het moment dat iemand aanvoelt van de arts zegt het niet, maar hij of zij heeft wel het gevoel dat ik een wappie ben. Of neem me absoluut, absoluut niet serieus.
Kun je dat ook al natuurlijk.
Ja, dat voelt iemand maar goed, natuurlijk wel.
Maar dat heeft ook te maken met, en ik kan me dat van artsen ook best goed voorstellen, desinformatie, om het even goed te definiëren ook, dat is natuurlijk ook het bewust onjuiste informatie verspreiden, desinformatie. Dat is iets anders dan misinformatie. Hè? Je kan het ook gewoon mis hebben. Ja. Maar desinformatie is echt een beetje een hele vervelende onderlaag in deze hele discussie.
Maar het is vaak niet de patiënt die desinformatie verspreidt.
Nee, dat kan je elkaar in het
ziet dat ergens.
In het dialoog kan je elkaar dat natuurlijk niet gaan verwijten.
Nee, dat maakt het inderdaad wat we in het begin vroeg aan mij. Hoe zie je de uiting van de effecten van coronavirus? En eigenlijk dat zie je ook de. En desinformatie is ergens verspreid. Want bewust of onbewust laat ik nu even in het midden. Maar dan heeft de patiënt er wel daarmee te maken. Dus die patiënt neemt het aan en past dat desinformatie eigenlijk in zijn of haar levensovertuiging. En dat maakt het dus heel lastig. Dus je moet ook heel erg met respect luisteren. En ook onbevorderd luisteren wat die patiënt eigenlijk zegt. En waar zit, als hij zegt er is een chip in het vaccin, luister daar serieus naar. Want daar kan best een hulpvraag erachter zitten.
Ja. En nog één aspect, Lars, is natuurlijk social media. Heb je het idee dat Facebook of zo dat ervoor zorgt dat in achterstandswijken dit soort desinformatie zich sneller verspreidt dan gemiddeld?
Dat zou heel goed kunnen. Kijk, in Duitsland is bijvoorbeeld een heel ander onderzoek gedaan, maar het is wel heel grootschalig opgezet. Daar hebben ze bijvoorbeeld gekeken naar geweld tegen asielzoekers. Waar komt dat meer voor? Heeft dat te maken met sociaal-economische achtergronden van de dorpen? Heeft dat te maken met of er een asielzoekerscentrum is, heeft dat te maken met opleidingsniveau en dat soort dingen. En uiteindelijk zag je uit dat onderzoek, bleek naar voren, dat de dorpen en steden waar het Facebookgebruik het hoogst was, daar was ook het meeste geweld tegen asielzoekers. Waarom werd uiteindelijk uitgevonden? Is omdat je heel erg jouw gedrag laat beïnvloeden door je sociale cirkel om je heen. Als jij en ik in een kroeg zitten en ik zeg van, laten we naar het asielzoekerscentrum gaan en laten we daar iets laten we daar iets gaan doen met z'n allen. Dan is de kans redelijk groot dat je in de kroeg iemand tegenkomt die zegt, wat? Hoe haal je dat in je hoofd? Waarom zou je dat doen? En als je op een gegeven moment in een sociale cirkel komt.
Ja, of in een bubbel. Hè, dan is die rem er niet.
Waar iedereen je aanmoedigt.
Ja. Dan wordt het anders.
Dan ga je gedrag daar ook op beïnvloeden.
Maar dat zie je ook heel mooi in de gezin. Wij hebben ook met artsen op de markt gestaan heel lange tijd. En dan zag je in het begin dus iemand komen vanuit het gezin. Die zei van, nou, ik wil geen vaccin nemen. En dan tweede, derde zaterdag kom je op een gegeven moment vaccin nemen. De zaterdag daarna zie je één voor één van de familieleden meekomen. En aan het einde, na de 7-8 weken, was iedereen gevaccineerd. Dus die bubbel kan ook de andere kant werken. Dus op het moment dat je bij één iemand wel dat aandacht hebt gegeven en geluisterd hebt, de zorg hebt weggenomen, dan kan die ene persoon eigenlijk ook weer dienen, daar als een soort in de bubbel. Ik heb een meneer komt en zegt van, ja, mijn vrouw heeft vorige keer een vaccin gehad. En een week later, ja, ze leeft nog steeds. Ze zal wel goed zijn. Ik wil hem ook hebben. Nou, er zijn...
En dat laat je dan maar zo.
Ja, dat laat je dan maar zo. Nou, prima. Wat mooi voor u.
Nou goed, nu even het over vaccins, Shakib. Ik neem aan dat desinformatie ook impact heeft op andere terreinen van de gezondheidszorg. Hè. Je zal ook wel mensen in de spreekkamer krijgen die bijvoorbeeld sterk geloven in een alternatieve behandelwijze, waar jij als arts, als medisch professional eigenlijk niet zoveel vertrouwen in hebt.
Nou, dat maakt het ook wel zeker lastig. En ook niet alleen maar bij de conventionele, bij de andere ziektes die er al zijn, maar ook bij de behandelingen die er ook zijn voor de corona. Daar heb je hem ook. Dat een bepaalde alternatieve behandelwijzes die er zijn, die
dat
eigenlijk ook
beroepsgroep van Donald Trump.
Bijvoorbeeld, of je hebt ook de ivermectine, vond er een hele discussie gewoon daarover. Dat een dokter, waarom krijg ik dat niet? Of kunt u mij een recept geven? Dan ga ik hem ergens anders ophalen. Nou, dat maakt allemaal voor de patiënt wat lastig. En wij kunnen, kijk, we kunnen als artsen, we zeggen niet van één onderzoek is de. We varen nooit op één onderzoek uit. We varen uit op de extract van onderzoeken, waarbij de experts zich daarop gebogen hebben. En die zeggen van oké, gezien de omstandigheden, de kennis die we nu hebben, dit is op dit moment voor de meesten het beste. En dat volgen wij. En we kunnen natuurlijk niet op basis van een bepaald onderzoek en dan iedereen gaan een andere behandeling gaan geven. Want wij hebben best een grote verantwoordelijkheid als arts dat wij ook ons houden aan de regels, maar ook dat ik de patiënt niet zal schaden. En als dat de kans bestaat dat ik een patiënt zou kunnen schaden met een of andere experimentele behandeling, ja, dat maakt het heel lastig hierin. En denk ik, daarin volgen wij dus ook echt de beroepsgroep dat er is. En dat heb je ook vroeger, had je met de behandelingen van bijvoorbeeld kanker bij een alternatieve vorm van behandelingen. Maar nu heb je het ook bijvoorbeeld over de behandelingen van corona, van de ziekte van corona op zich. En dat geeft ook een spanningsveld in de spreekkamer.
Ja, maar goed, ik denk dat je ook wel wil de dialoog wel wil aangaan met een patiënt. En de patiënt ook zijn eigen in zijn waarde wil laten. Het is ook een vorm van shared decision making. Hè? Dat is ook een groot ding in de artsenij.
Ja, zeker. En laten we gewoon dat voorop stellen, dat in de spreekkamer bij het 1-op-1 contact is er één iemand die een informatievoorsprong heeft. En dat is gewoon echt de arts die eigenlijk op basis van zijn of haar kennis, dus weet ook welke medicatie op welke manier behandelen en wat voor effect op de medicatie en ziekte heeft. Maar de patiënt aan de andere kant, die zit niet daar om te zeggen ik wil de medicatie gebruiken omdat ik zo graag bijwerkingen wil hebben, maar die gelooft erin dat die medicatie mij beter kan maken. Dus hoe kan ik op dat goed naar de patiënt luisteren en kijken van oké, vanuit wat is de hulpvraag van de patiënt? Dus je wil beter worden, maar hoe kan ik jou een middel voorschrijven die jou mogelijk schade zou kunnen geven? Dus daarin dat dialoog en gesprek met elkaar aangaan. Dat denk ik belangrijk. Het is niet belangrijk voor de patiënt dat ik een hele mooie professor ben en ik heb een dokter ben en alles kennis en pacht heb. Maar als mijn kennis de patiëntniveau niet bereikt of de hulpvraag niet beantwoordt, dan is het eigenlijk allemaal niks waard.
Ja, straks praten we daar nog uitgebreid over verder met Shakib Sana en Lars Duursma. Maar eerst gaan we naar tuchtrechter Peter Lemaire. Dag Peter.
Dag Paul.
Welke zaak wil je dit keer met ons bespreken?
Ja, eentje die goed aansluit op de discussie van zo net. Het gaat om een jongen van 16 jaar die bekend is met chronische vermoeidheidsklachten. En er is al van alles geprobeerd. De kinderarts, jeugd, geestelijke gezondheidszorg en de internist. En nog anderen hebben er naar gekeken. Maar dat heeft allemaal onvoldoende effect. Die jongen blijft klachten houden. En die jongen stopt dan ook met al die behandelingen en gaat weer terug naar zijn huisarts. En die huisarts is het dan die bij het tuchtcollege wordt aangeklaagd. En wat gebeurt er dan? Hij heeft op internet heeft die jongen een particulier onderzoekscentrum gevonden dat zegt hem te kunnen helpen bij zijn behandeling. En daar wil hij graag een verwijzing naar hebben, hè, van zijn huisarts. Nou, die huisarts die verdiept zich dan in dat centrum en in die behandeling, maar die ziet er eigenlijk niet zoveel in. En hij zegt, je kunt beter nog eens proberen om naar een psychiater te gaan. Maar dat wil de patiënt niet. Die ziet dat niet zitten. Die wil het liefst naar het centrum. En die neemt dan zelf het initiatief om bij dat onderzoekscentrum in behandeling te komen. En de huisarts, nou ja, wikken en wegen. En ondanks zijn twijfels, dan werkt hij daar toch aan mee en dan schrijft hij alsnog een verwijsbrief.
Oké, en
voor dat centrum.
Ja. En die had die jongen ook nodig om daar terecht te kunnen?
Nou, voor de verzekering denk ik dat belangrijk was, omdat hij het anders niet had kunnen betalen. En daar gaat die behandeling of die analyse daar in dat onderzoekscentrum, die gaat van start. En de arts daar die stuurt een brief aan de patiënt en aan de huisarts en die zegt er is een mitochondriaal probleem. Maar verder onderzoek is noodzakelijk, want die oorzaak daarvan is nog niet bekend. En dan adviseert die arts van het centrum om medicijnen te geven en begeleiding. Maar goed, de patiënt gaat weer naar de huisarts en die zegt, ja, wat betekent dat allemaal? En ik wil wel meedoen aan dat verdere onderzoek. Maar ja, de huisarts ziet dat eigenlijk niet zitten, want die heeft dat rapport van het centrum eens goed bekeken en die zegt, ja, het is eigenlijk geen reguliere geneeskunde, maar iets anders en professioneel kan die huisarts dan niet achter de wens van zijn patiënt staan. En die, dat leidt dan tot oneenigheid. En dan zegt die huisarts, ja, sorry jongen, ik kan je niet verder helpen. Je kunt beter een andere huisarts zoeken die je wel kan begeleiden in je wensen. Zo ontstaat dan een meningsverschil, een ruzie. En inderdaad, die patiënt die zoekt dan een andere huisarts. En de zaak komt dan voor het tuchtcollege en die patiënt klaagt dan van, je hebt mij niet geholpen bij redelijke zorgvraag die ik had. zonder goede reden op zo'n belangrijk moment voor mij, dan accepteer je me niet meer als je patiënt. En dat vindt hij respectloos.
Ja, het respect voor de klager is denk ik een belangrijk punt, Peter. Ik denk dat heel veel patiënten ook gehoord willen worden. Het gaat vaak over de communicatie.
Dat klopt. En dat was in dit geval ook zo. Het college zegt, ja, eigenlijk had je als huisarts wel beter moeten uitleggen aan je patiënt waarom je toch meeging met deze verwijzing naar het centrum, ondanks dat je daar aarzelingen over had. En je had misschien beter van tevoren kunnen zeggen wat je zou gaan doen, welke stappen, en dat je het iedere keer opnieuw zou willen bekijken. Maar goed, uiteindelijk, zegt het Tuchtcollege, is het toch wel aan jouw professionele oordeel als huisarts of je zoiets voor je verantwoording kunt nemen.
Ja, en dus, had hij misschien beter niet die verwijsbrief kunnen schrijven?
Ja, dat zat in de aarzeling, maar daar maakt het Tuchtcollege dus geen punt van. Die zegt, nou oké, die arts, je hebt inderdaad met je patiënt mee willen denken in een hopeloze situatie, waarbij die patiënt eigenlijk geen uitzicht meer had op andere dingen, toch maar het voordeel van de twijfel gegeven. Maar ja, als je dan bij zo'n tussenrapportage van zo'n centrum als huisarts je twijfels bevestigd ziet dat het eigenlijk geen rationele therapie is, dan kun je toch niet verplicht worden dat op die weg voor te blijven gaan. Dus als huisarts mag je dat wel afwegen. En het is jammer dat dat dan tot een conflict leidt. Maar dat is dan een consequentie. Dus het Tuchtcollege vond toch dat de klacht ongegrond was.
Ja, want tuchtrechtelijk, ik bedoel, het verdient natuurlijk qua communicatie niet de schoonheidsprijs, denk ik. Maar het is ook niet helemaal rampzalig verlopen. Maar ik kan me voorstellen dat dit tuchtrechtelijk gewoon geen hout snijdt.
Nee, dat klopt. Hè. En dat die arts dus een heel eind met zijn patiënt meegaat, dat kun je navolgen. Hè. Dat is verdedigbaar. En aan de andere kant is het ook zo, er komen ook patiënten die bij de huisarts en die zeggen van ja, ik wil graag bijvoorbeeld een antibioticumkuur, omdat ik ervan overtuigd ben dat ik de ziekte van Lyme heb. En dan hoef je daar als huisarts ook niet onmiddellijk in mee te gaan. Hè. Dan heb je natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid om te kijken of daar wel enige aanleiding voor is om zo'n regulier geneesmiddel voor te schrijven. Hè. Dus ik denk uiteindelijk dat het niet zo eens heel veel verschil maakt of de patiënt om een reguliere of niet reguliere begeleiding vraagt. Maar dat het vooral gaat om de professionele inschatting van de huisarts. En ook bij niet-reguliere behandelingen kun je natuurlijk zeggen, ja, de patiënt kan er toch baat bij hebben. En zoals bij homeopathie of bij acupunctuur. Hoewel daar ook veel kritiek is of dat wel rationeel te verdedigen is. Maar sommige mensen hebben er baat bij. En als dat helpt, ja, waarom zou je daar dan altijd op tegen zijn? Hè? Dus die afweging die is toch wel lastig voor huisartsen, denk ik.
Ja, maar er is ook een gedragsregel, hè, van de KNMG om hierin te helpen eigenlijk.
Ja, dat klopt. Die heeft in de casus die had, heeft het college die er ook bij gepakt, de KNMG-gedragsregel, de arts en de niet-reguliere behandelwijze. En die gedragsregel die had die arts in mijn casus dan ook goed toegepast.
Oké, dus dan ga je alsnog vrij uit en heb je geen tuchtklacht aan je broek. Althans, geen veroordeling door
het. Nee, precies. Ja. Dan ga je weer met een goed gemoed verder.
Ja, goed. Maar het maakt het vak er wel uitdagender op, denk ik. Als patiënten zich zo kunnen informeren aan alle kanten. Ook desinformeren als ze niet uitkijken. Internet speelt een rol. Dus ik denk dat
De sociale kring, en dat werd net ook gezegd, hè, dat is natuurlijk heel belangrijk als je mensen tegenkomt die zeggen, joh, daar heb ik zoveel baat bij gehad. Nou ja, dan is het niet zo gek dat jij denkt van nou, dat ga ik ook eens proberen.
Ja.
Dus okay. Zo werkt het vaak. Ja.
Nou, spannend. Goed afgelopen, denk ik, deze zaak.
Ja,
dankjewel, tuchtrechter Peter Lemaire. Ik praat verder met Shakib Sana, huisarts, en Lars Duursma, communicatie-expert. Eigenlijk zijn jullie een soort collega's van elkaar. Hè? Want een arts moet ook steeds meer een communicatie-expert zijn. Denk ik. Jullie hebben meegeluisterd met naar Peter Lemaire. Hoe kijken jullie naar deze zaak? Shakib, je zei net al, zo'n tuchtklacht gaat je niet in de koude kleren zitten.
Nee, zeker niet als een collega huisarts. Want zeker de huisartsen die krijgen natuurlijk ook het meeste tuchtzaak ook aan het broek. Natuurlijk ook niet gek, want je hebt heel vaak als huisarts contact met de patiënten. En hierbij, ook als de zaak is goed afgelopen van mijn collega, maar dan gaat hij niet in koude kleren zitten. Zo'n brief van het tuchtrechter of tuchtcollege die op je mat krijgt. En dat daarin wel van belang is, dus elke keer de stappen die je moet, die je moet zetten. Van welke keuze die ik maak voor een patiënt. En het is altijd voor een dokter, er zijn geen winnaars of verliezers. Want de dokter heeft wel een hele goede een band met de patiënt verloren hierin. Dus een patiënt is gewoon, is niks slechts voor een dokter dan dat een patiënt ontevreden bij je weg is. En dat is ook wat mensen heel vaak vergeten.
Ja. Ja. Nou ja, goed, maar je kan niet iedere patiënt aardig vinden natuurlijk.
Nee.
Ik kan me ook voorstellen dat je in de afgelopen, in de voorbije coronaperiode ook wel tegenover mensen heb gezeten die je dan heel erg eigenwijs vond en dacht van luister nou eens naar me.
Ja, precies.
Het klopt niet wat je hoort.
Ja, dat zijn er ook eigenlijk. En bij dit soort gesprekken is vaak van oké, er komt een moment waarin je gewoon beide met elkaar het uitspreekt. Ik irriteer jou blijkbaar en jij misschien irriteert mij blijkbaar gewoon elke keer. Dus we komen niet op één frequentie. Dat kan nu een corona zijn, vaccinatie of iets anders. Zullen we het even daarover hebben? En eigenlijk als je dat ook, mag je ook een bespreekbaar maken. Want het is een wet geneeskundig behandelovereenkomst. Dus je hebt ook niet zo dat jullie navelstreng elkaar verbonden tot een dood jullie scheidt. Maar nee, jullie kunnen ook met elkaar daarover hebben van oké, dit veroorzaakt ruis. En heel vaak als je dat ook bespreekt met elkaar, dan weet je ook wat de irritatie bij de andere kant is. In dit geval dus kan ook over vaccinatie of gewone behandelingen zijn. En dan heb je daarover gehad. En soms kom ik ook tot de conclusie van misschien onze manier past niet bij elkaar. Dan zal ik ook voor jou een andere huisarts zoeken. En dat is even goede vrienden. Dus dat is ook denk ik heel belangrijk. We hoeven niet aardig gevonden te worden.
Ja, dat is altijd een escape die je eigenlijk nog prima kunt gebruiken.
Precies. Nou, uiteindelijk als een puntje bij paaltje komt, zal de patiënten zeggen, ik heb een kundige dokter nodig die mijn klacht heel goed kan behandelen. Dan een dokter die altijd aardig wil gevonden worden, die alles doet wat ik wil. En uiteindelijk komt uiteindelijk toch je, als ik heel vaak antibiotica geef omdat mijn patiënt dan door mij zo aardig vindt, heb ik op een gegeven moment toch mijn patiënt die resistent geworden is voor alles, die uiteindelijk toch aan de kortste eind kan trekken.
De zachte heelmeesters, hè? Dat is een
precies, die inderdaad.
Een hele terechte terecht spreekwoord daarbij. Lars, communicatie, we hebben het ook gehad over die over irritatie.
Ja.
En ook, ik denk dat ook heel veel patiënten of mensen, vaccinweigeraars, ook gewoon veel druk ervoeren.
Ja, nee,
er was heel veel moed erbij.
Ja, nee, sterk nog uit datzelfde onderzoek van de gedragsunit blijkt dat de belangrijkste reden die mensen zelf aangeven, moet je altijd een beetje voorzichtig zijn, is dat ook de reden? Maar de belangrijkste reden die mensen zelf aangeven is, ik voel me onder druk gezet om me te laten vaccineren. Dat voelt heel verkeerd. Dan is het laatste wat je waarschijnlijk als huisarts wil doen, is die druk nog eens wat groter maken. Ik vind het echt heel knap om die discussie met de patiënt te voeren als het ook misgaat. Ik zat ook van tevoren af te vragen van wat zijn nou dingen die je kan doen als huisarts? Want het is natuurlijk ook echt heel, heel, heel lastig. Volgens mij om te beginnen dus de houding waarmee je zo'n gesprek ingaat is heel belangrijk. Als je zelf al zit te ergeren aan de informatie waarmee iemand komt, dan zou ik je echt heel voorzichtig zijn. Want dat voelt iemand natuurlijk ook. Terwijl, ik denk, als je het van de andere kant bekijkt, je kan ook het feit dat een patiënt met desinformatie komt als een soort van overwinning vieren. Want het is wel dat de patiënt ervoor kiest om dit met jou als huisarts te bespreken. Ik denk, één ding is erger dan een patiënt die met desinformatie naar de huisarts gaat. Dat is iemand die ervoor kiest om dat niet meer met de huisarts te bespreken. Dus je kan ook zeggen, nee, blij zijn dat de patiënt
in ieder geval dat op spreekuur.
Ja, dat juist, hij daarmee komt.
Dat inderdaad, dat komt op spreekuur. En tegenwoordig vind je ook dokters op de markt, zeg maar, dat iemand ook naar je toe komt om ook daarover te praten. Dus iemand die je zegt van, mag ik je even helpen? Nee hoor, dan gaat hij een paar stappen op, komt hij weer toch terug. Dokter, mag ik even met jou daarover hebben? En denk dat je met elkaar in gesprek bent. En denk dat heel belangrijk is voor de patiënten. En dat maakt vaak de context niet uit en waar je staat. Sta je in de spreekkamer als huisarts of een specialist of een spoedeisende hulp, of sta je op de markt? En daarin, zo'n mensen kunnen ook naar iemand komen die in dit geval dat witte jas, dat symbool van de witte jas, en het vertrouwen hebben, dan komen ze met jou dat bespreken. Een wildvreemde ik was in Utrecht, een wildvreemde op de markt, die komt met mij zijn of haar levensverhaal vertellen. Maar die vertelt ook, ik heb een vaccin genomen, ik heb nu daar spijt van dat ik genomen heb. Dat je daarin ook een gesprek aangaat. Of iemand die zegt, ik voel me gedwongen. Ik ga het nu nemen, maar ik voel me gedwongen. Maar toch probeer je met elkaar in gesprek te gaan. Nee. Waarom voel je gedwongen? Het is heel erg dat je iets gaat, jouw lichamelijke integriteit vanuit jouw perspectief wordt nu aangetast. Je gaat het doen omdat je het aan druk voelt. Nou, en waarom zou je wel willen doen? Als je zelfs met zo'n persoon kun je een gesprek voeren die zich uiteindelijk toch wil denken van oké, wat is dan voor mij de reden als ik het wel zou nemen?
Ja. En lukt het jou nou vaak op de markt om mensen op andere gedachten te brengen? Bijvoorbeeld om de spijt weg te nemen of om ze te helpen misschien in te zien dat het toch handig is om een vaccinatie te nemen?
Ja. Niet altijd, zeg maar. Dat zeker niet. Maar er zijn ook mensen die een gesprek hebben en daarna gaan ze weer keer weg. Maar er zijn ook mensen die na een aantal keren weer terugkomen en dan zo'n prik wel willen halen. Nu is het natuurlijk wat lastig qua context, want context is eigenlijk de urgentie is weggegaan. Dan wordt ook voor de mensen het ook lastiger. Maar voorheen was het wel zo dat mensen die de urgentie ook zagen. En dan hoe hoger de urgentie, hoe vaker zeg maar, het gesprek eigenlijk een beetje een soort sluitstuk is. Dus de ene persoon die wil weten van wat, hoe het vaccin werkt en de andere wil weten of het bijwerking heeft. En de andere heeft over een complottheorie. Dus iedereen heeft een eigen kennisniveau. En daar kun je gewoon aan hangen.
Maar je kan ze ook niet dwingen natuurlijk. En je moet ook oppassen, denk ik, dat je niet als arts gezien wordt als een verlengstuk van de overheid. Die eigenlijk wordt ingezet om het vaccinbeleid uit te rollen.
En dat is een heel belangrijk, omdat ook juist omdat nu dat je ziet dat de rol van de arts, in ieder geval vanuit het publiek oogpunt gezien, die is een beetje gemengd met het beleid. En natuurlijk ook een volksgezondheidscrisis had je, maar daar zijn wel de artsen nemen een bepaalde beleid. En die zien we ook op televisie altijd. En dan hebben ze een beleid, hetzelfde beleid als wat de minister vertelt. Het maakt voor de mensen ook een beetje verwarrend. En eigenlijk misschien ook gisteravond...
Ja,
je kunt geen kant op. Het is misschien verwarrend gisteren ook met het rapport van onderzoek voor... Van Dijsselbloem. Ja. En ik denk dat we eigenlijk een beetje weer... Wat wij op de markt hebben gezet, mensen hebben nog steeds vertrouwen in de artsen. En je moet ook wel duidelijk zijn, ik ben geen verlengde arm van de overheid. Wat de overheid doet... Mensen komen ook met vragen over de QR-codes. Maar dat is een beleid van de overheid. Mensen vragen: dokter, moet ik nu een vaccinatie nemen voor mijn QR-code? Ik zei van, dat is voor de overheid. Maar als jij mij vraagt, moet ik als dokter adviseren mij voor mijn of booster goed is? Ja, het is goed voor jou, voor de gezondheid. Ja. Of nee, van jou moet ik 1000 mensen vaccineren om 1 iemand beter te krijgen. En van u moet ik dan bijvoorbeeld bij wijze van spreken 100 mensen. Dus die keuze zit daarin. Laat ik mij jou voor je gezondheid even helpen.
Maar goed, het doet wel een beroep op je geduld natuurlijk. Hè, om met deze mensen ook in gesprek te blijven. Hoe kijk jij naar de aanpak van Shakib?
Ik denk dat het een hele goede is. En ik denk, uiteindelijk is het doel van de arts is natuurlijk niet te overtuigen. Het is om te informeren. Om te zorgen dat in ieder geval de patiënt de informatie heeft. En ik denk dat je daar ook op... Wat natuurlijk de rol van de arts een hele lastige maakt, is dat dat wat je op één gebied bespreekt met de patiënt, heeft natuurlijk impact op heel veel andere gebieden. Je kunt wel een felle discussie gaan voeren over vaccinaties, maar als iemand daardoor in het vervolg, als hij iets heeft, minder snel bij de huisarts komt, dan is het negatieve effect van die discussie natuurlijk veel groter dan het positieve effect misschien van het gesprek zou kunnen zijn. Dus echt, dat maakt volgens mij die positie van die arts zo ontzettend lastig. Ik merk het zelf aan mijn tandarts. Dat elke keer als ik naar de tandarts ga, dan komt er na afloop komt er één vraag of ik wat vaker mijn tanden wil flossen. En of ik met de tandenstoker aan de slag wil gaan. En,
oh, jij ook, Shakib.
Ik denk, kijk, je moet natuurlijk heel erg uitkijken dat het effect van zo'n opmerking elke keer weer niet op een gegeven moment gaat zijn dat mensen met tegenzin naar de tandarts gaan. Of minder vaak naar de tandarts gaan, omdat ze denken, oh jeetje, ik ga weer naar de tandarts en dan gaat die tandarts weer zeuren dat ik mijn tanden moet flossen. Nou ja, als elke keer als je naar de huisarts gaat, er weer over begonnen wordt, of als je elke keer naar de huisarts gaat, je toch met een minder goed gevoel naar buiten gaat. Ja, dat is niet goed. En ik denk dat als huisarts wil je natuurlijk bereiken dat iedereen die bij welk gesprek dan ook naar buiten loopt, het gevoel heeft van deze huisarts die respecteert me, die neemt me serieus. Zodat je in ieder geval, je hoeft het niet over alles eens te zijn. Hè? Je gaat niet naar de huisarts om een buddy te vinden.
Dat zal bij Shakib niet anders zijn. Zeg jij nou ook tegen te dikke patiënten van... En heb je al gedacht over een paar kilo kwijtraken? Of wel stoppen roken. Met roken? Hè?
Juist, ja. Roken is een hele
mooie... Je wordt een soort kapotte grammofoonplaat.
Precies, nou kijk, de roken inderdaad, rook toe ja. En dan, kunt u mee een keer mee stoppen. En dus, eigenlijk is dat ook, de patiënt kan zich daarbij ook wel elke keer in de hoek gedrukt voelen. Want uiteindelijk heeft roken met heel veel dingen te maken. Helaas met heel veel ziekte willen waar een patiënt naartoe komt. Maar je kan ook dat voorkomen door in het begin een keer zeggen rook toe ja. En vindt u het goed dat ik het daarover af en toe met u over heb? Of heeft u een keer nagedacht om te stoppen met roken? Dus dat heet ook een very brief advice. Eigenlijk aan de patiënt kun je de patiënten die roken kunnen in plaats van, mocht u willen stoppen met roken, dan kan ik u daarbij helpen. In plaats van te zeggen, stop maar met roken. Ja. Dat helpt daarin dus niet. En je moet ook daarbij ook oppassen, want dat is een keuze van de patiënt of die wel of niet stopt met roken. En ook hetzelfde geldt voor iemand die obesitas heeft. Want ik ga ook niet tegen iemand die een parachute springen doet, doe maar niet, anders ga je been breken. Zo is het niet. Maar we kunnen ook, ik weet dat Je komt dicht bij de levensfeer van de patiënt. En dat moet je respecteren.
Maar goed, elke patiënt is anders. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je wel eens denkt, het heeft helemaal geen zin om dit gesprek te blijven voeren.
Nou, dan wordt het wel zo. Van op het moment dat die patiënt geeft het ook aan. Hè? Want je moet ook als dokter heb je ook weer een zorgplicht. En ik weet, de zorgplicht is niet oneindig, zeg maar. Ergens houd je goed de hulpverlenerschap. Maar dan kun je wel even kijken, begrijp ik en de patiënt wel goed dat ik bijvoorbeeld niet meer met deze patiënt over stoppen met roken kan hebben. En als het zo is, dan met elkaar afgesproken, dan is dat zo. En dan komt er een keer een moment, maar altijd even de gelegenheid openhouden. Mocht u een keer mee willen stoppen, wees je welkom en dan kan ik je daarbij helpen. Want dat is ook wel een stukje van continu gewoon checken weer van oké, heeft de patiënt mij goed begrepen daarin?
Ja. Ik vind dat een hele charmante manier ook om het aan de orde te stellen. Vindt u het goed als ik u daar af en toe
het benoemen
over? Ik vind dat een hele mooie manier om dat te doen. Ik denk van, je moet op een gegeven moment natuurlijk wel als huisarts de afweging maken van hoe lang wil je het ergens over hebben, want de werkdruk is natuurlijk ook gigantisch, ook in de spreekkamer. Een van de dingen die mij zelf altijd opvalt buiten dan de context van de huisarts, en dat zul je misschien ook herkennen binnen de spreekkamer, is dat mensen hebben vaak de neiging om de meeste tijd te steken in de mensen die het meest met hen oneens zijn. En ik denk dat je op een gegeven moment wel als huisarts de afweging wil maken van, er is een groep die wat je ook zegt, hoeveel informatie je ook geeft, die met exact dezelfde ideeën de spreekkamer inloopt en weer uitgaat. Want wat je ook zegt, dat heeft nul effect. Maar er is ook een groep die misschien nog wat twijfelt, die vatbaar is voor nieuwe informatie. Of net even een tip van, als je dat onderwerp interessant vindt, dan is dit misschien ook een plek waar je wat meer informatie daarover kan vinden. En ik denk, dat is ook wel iets wat je als huisarts waarschijnlijk wil aanvoelen van hoeveel tijd steek je in elke discussie. En soms heb je ook in een debat heb je soms een situatie waarbij je zegt agree to disagree. He, dus we hoeven het niet over dit punt eens te worden. Dat we gewoon op dit punt zeggen van, nou, kijk, hier denken we er anders over. Maar er zijn nog heel veel andere dingen waar we het wel in een relatie als arts-patiënt over kunnen en willen hebben. Dat je daar ook gewoon die stap durft te zetten.
Ja. Maar het hele communicatieverhaal is natuurlijk extra op de voorgrond gekomen door de coronacrisis de afgelopen 2 jaar, denk ik. Dus hebben we dat heel veel bij de hand gehad. Er zijn natuurlijk nog hele andere grote discussies, medische issues die spelen. Denk je dat patiënten nu meer dan voor de coronacrisis met desinformatie komen of dat ze eerder dwars zullen liggen of juist hun eigen visie op de zaak willen ventileren?
Nou, ik denk dat we er wel ook met wat er gebeurt is natuurlijk even aan het plein publiek zijn er heel veel discussies geweest ook tussen de artsen. En zeker als dat gebeurt voor de patiënten wordt lastig. En de patiënt zegt, nou, jij bent ook iemand, je bent ook een dokter, maar die andere persoon is ook een dokter. Dus die zegt dit, dus wie moet ik nou hierin geloven? En dat maakt het dus ook wel lastig.
Je zou liever zien dat de beroepsgroep ook één lijn zou kunnen trekken.
Nou, het belangrijke is dat wij in ieder geval beseffen, en dus ook een keer evalueren, dat datgene wat wij buiten als dokter zijnde op sociale media gewoon uiten aan plein publiek, zonder ook de voorkennis te hebben vanuit gedegen wetenschappelijk onderzoek, dat wordt eigenlijk lastig voor mensen. Het ook een effect heeft op mensen waar zij op een zaadje gaat twijfelen bij mensen. En daarvoor moet je denk ik wel oppassen. Ik denk dat wij dat heel veel zaken moeten even goed evalueren. Hoe wij als artsen zich ook in de sociale media tijdens deze coronacrisis ook hebben geuit, denk ik, en wat effecten zijn geweest. Maar je ziet ook je hebt ook een grotere groep twijfelaars nu gekregen. En ook wat er ook aanwezig is, ik ben blij mee dat als ik op de markt ben, dat mensen gewoon toch nog wat respect voor je hebben. Maar er zijn ook wel een grote groep die zegt, ja, de dokter heeft niet meer de monopolie van de kennis. Ik heb nu ook kennis via sociale media over hoe bepaalde medische zaken werken. Maar uiteindelijk is de patiënt, wanneer hij ziek wordt, die komt wel bij jou op spreekuur. Dus daar is nog steeds afhankelijk van de jouw kunde.
Dus blijf communiceren. En ik geef het laatste woord aan de communicatie-expert. Ja. Heb je één tip? Een hele korte, puntige tip voor artsen om deze communicatiekwestie aan te pakken.
En mensen zijn soms net olietankers. In die zin dat ze heel lastig van richting te zijn veranderen. En ik denk dat, wees vooral ook realistisch in wat je in één gesprek in de spreekkamer kunt bereiken. Als je mensen 1, 2, 3% van koers kunt laten veranderen, zodat ze in ieder geval toch net iets meer twijfelen. Of toch net het idee hebben van, ik vind het interessant genoeg om er toch nog een keer informatie over te zoeken. dan heb je al heel veel bereikt. Want de kans dat iemand na één gesprek 180 graden van mening verandert, ja, die kans is niet zo groot.
Ja, dat moet je goed realiseren. En dan blijven ze in elk geval bij je op spreker komen. Dan hou je een goede klant patiëntrelatie, denk ik.
Precies, en een goede patiëntrelatie, dat is het allerbelangrijkste.
Dank jullie wel, ook voor deze laatste woorden. En voor jullie komst naar de studio, Shakib Sana, huisarts, en Lars Duursma, communicatie-expert. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Ik ben Paula Seur, dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen, abonneer je dan op deze podcast. En dan graag tot een volgende aflevering.